Aan het eind van wat u gelezen hebt uit Handelingen. Ja. Daar staat dan nadat de man begrepen had waar Jesaja 53 over ging. Want het gaat natuurlijk over de knecht, de lijdende knecht. Maar ook wordt daarin vermeld dat hij opstond uit de dood. En dat was natuurlijk kort daarvoor gebeurd. Die opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. En dan, die man die past meteen ook het woord toe. Vind ik zo geweldig. En dan is dat allemaal achter de rug. Filippus is weer verdwenen. Moet ik altijd aan de gemeente denken in de toekomst. Als wij met de Heer terugkomen in een opstandingslichaam. We kunnen verschijnen en...
verdwijnen.
Ja. Moet ik altijd aan denken bij deze geschiedenis. En dan staat er... en hij ging zijn weg met...
blijdschap.
De man was alleen. U zei het nog. Eenzaamheid omringde, maar hij had het woord, het evangelie gehoord. En zonder meer, nou in geloof, aangenomen. En dat wil niet zeggen dat alles zo geweldig gaat, in zijn omstandigheden ook niet. Maar hij ging zijn weg met blijdschap, omdat hij een doel in zijn leven had. Hè? En als je een doel in je leven hebt, heeft je leven zin. Ik heb altijd vanaf het moment dat ik wist, het is de Heer Jezus Christus die ik wil leren kennen. In al mijn eenvoud, jaren geleden, heb ik altijd begrepen, mijn weg is nu, en dan zeiden ze op hun knauze is in de Heer. Dat zeggen ze hier misschien ook wel. Die is ook in de Heer. Nou, ik vond het niet erg, want ik was er trots op om dat te horen. Ik ben in de Heer. Hè? Maar goed. Nou zijn wij dus bezig geweest met Matthäus 24. Ja, dankjewel. En die laatste verse van hoofdstuk 24... niet, ik bedoel niet de dagen van Noach, maar vanaf vers 32 hebben we behandeld. Wij konden een les leren van de vijgenboom. En sorry voor degene die de eerdere studies niet meegemaakt hebben, want het is natuurlijk toch, je valt er nu midden in. Maar wees maar net als Filippus. Ik ben ook vaak midden in moeilijke studies gevallen en dan zei ik, ik heb het niet begrepen, maar ik weet zeker dat dit de waarheid was. Ja, dat kan gebeuren, hè. Je weet gewoon aan de schriftgebruik en de verwijzingen, dit is de waarheid. Want ik zocht de waarheid en dan vind je hem. Heeft de Heer altijd beloofd. Nou, die vijgenboom, daar hadden ze in hoofdstuk 21, was er iets mee gebeurd, weet je nog? Dan komt de Heer, hij heeft honger en hij wil van die vijgen eten. En dan komt hij bij die vijgenboom en er is wel een hoop blad. Er is een natie in die dagen, Joodse volk. Maar er is geen vrucht. En dat is het probleem. En met mij, als je onder de wet moet gaat leven en je daar over verheft en je eigen rechtvaardigheid probeert op te bouwen, dan is er wel blad, maar geen vrucht. Het lijkt heel wat, maar het is weinig van inhoud. En dan hier, zegt de Heer, komt hij daarop terug. Nou, je moet van die geschiedenis wat leren, want toen verdorde hij in hoofdstuk 21, vers 18 geloof ik. Maar hier vermeldt de Heer een paar dagen later, maar zijn tak zal weer zacht worden, teder. En wij zitten in het voorjaar, prachtig. Af en toe loop ik al naar de bomen toe, van wordt het al zacht? Spruit het al uit, hè? Ik vind dat mooi in het voorjaar, dat het leven eruit komt. Wanneer zijn tak nu zacht is geworden en de bladeren gaan uitspruiten, dan is er nog niet vrucht. Er is wel activiteit. Weet dan dat de zomer nabij is. En de zomer is de belofte dat het koninkrijk zou komen. Weten we nog? Alzo, precies zo, ook gijlieden. Dit is niet aan ons gericht. Dat is gericht aan degene die in die dagen leven, waar het vanaf vers 15 over ging. Het Joodse volk. Alzo ook gijlieden, wanneer je al deze dingen, niet het alleen van die vijgenboom, maar ook die grote verdrukking, en dat die profetie van uit vers 15, wat Daniël heeft gezegd, uitkomt. Er stond er immers bij, dan moet je acht op geven. Wie dat leest, die merken daarop. En het gaat over Judea, niet over de gemeente, maar het volk Israël, waar de Heer het naar uitspreekt. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, met eigen ogen, hè? Dan in die dagen straks, zo weet dat, nou ja, het staat schuin gedrukt, maar er is iets nabij, dichtbij. En dan vind ik het toch wel heel mooi, want wat betekent dat woordje het dan? Wat is dan nabij? Het koninkrijk. He, want daar gaat het om. Wanneer komt dat koninkrijk? Dat vroegen de discipelen ook. In vers 3, het is voor de deur, maar het is nog niet zo. Het is dichtbij. En nou zijn we aan het eind van de 70ste week. Hier wordt niet vermeld dat daarna de 144.000 uitgekozen worden. Dus daar gaan we straks ook nog even naartoe. Voorwaar, waarschuwing, let op. Ik zeg u dat dit geslacht, wat dan leeft, die deze dingen vanaf vers 15 meemaken. Goed onthouden, want dit is goed lezen, anders kom je in de war. Dan denk je, oh, welk geslacht is dat dan? Het is een generatie die dan leeft. En daar waarschuwt de Heer voor, terwijl hij nog op aarde is. Hè? En hij voorspelt, nou, dit geslacht. En nou, moet je, als je een concordantie hebt, dan zoek je dat woord nou eens op in je Bijbel, dit geslacht. Hoe vaak de Heer Jezus dat uitspreekt naar de Joden. Dit geslacht, heel vaak doet hij dat. Maar goed, daar ga ik allemaal niet naartoe. Maar dit geslacht die al die dingen heeft gezien, die na de opname gaan gebeuren. Nog een keer zeggen, want dat moet je echt goed begrijpen. De gemeente wordt weggerukt. Ja, vanwege het grote gevaar, hè, staat ergens. Jesaja 57. De gemeente wordt weggerukt tot God, want die zijn het eigendom van de Heer. Die komen ook niet in de grote verdrukking. Dat bedenken we niet, dat is echt profetisch. En door de Heer en door de apostelen allemaal bevestigd. Wij zijn niet bestemd tot oordeel. Vele versen. Als je ze wil weten, kom straks maar, dan geef ik ze. Dit geslacht wat dan leeft na de opname en die in Judea, die deze dingen meemaken. Het is nog helemaal, want vorige keer stelde Anneke mij de vraag, wanneer gaat het naar de volken? En daar zat ze al op te wachten, want die denkt, oh, dat, nou wordt het spannend. Nou is de Heer voor Israël teruggekomen. En nou, want ik had het gezegd, dan begint er een andere periode, want dan gaat het evangelie naar de volkeren. We komen dan, straks dan. Dit geslacht zal geen zins, absoluut, niet voorbij gaan totdat al deze dingen die we nu behandeld hebben tot nu toe, hè, uit Matthäus 24, zullen geschied zijn. Het is het woord voorbijgaan wat je even goed moet onthouden. Dat geslacht zal niet, die zullen dus allemaal in hun leven in Judea, in Jeruzalem, in dat land, zullen ze deze dingen meemaken. En als ze zich bekeren, dan gaan ze het koninkrijk binnen, hè, en doen ze dat niet, Ja, dan niet. Dan kom je om. En daar komen we in de volgende verse dan bij. Zo hard is het in die dagen. Je moet tot geloof komen om in te kunnen gaan. Dus ook vandaag, hè. Als de Heer morgen zou terugkomen, dat zou wat zijn, hè. Maar goed, als de Heer morgen terug zou komen, ja, dan ben je er niet bij. Ook al heb je heel geweldig je best gedaan in dit leven. De Heer vraagt niet werken, maar de Heer vraagt geloof. En hij rechtvaardigt een zondaar op grond van geloof. Mooiste, altijd al in. Dat heeft hij in alle eeuwen gedaan. Abraham geloofde God op zijn woord. En God rekende hem dat tot rechtvaardigheid. En een rechtvaardige, dat wil zeggen, je bent door God vrijgesproken. Vind ik ook zoiets. Ook dingen die je van vroeger soms kunnen drukken, die terugkomen in je denken. God heeft je vrijgesproken. En dat, ja, dat geeft die inhoud in je leven waar ik het over had. En over dat voorbijgaan zegt de Heer nog een iets. Kijk, de hemel en de aarde, de schepping, de kosmos. Weet je nog? Moet ik eventjes. Je hebt de aarde die God schiep. En dan heb je de hemelen, dat is de wolkenhemel, zeg, of de, ja, de wolken en waar de vogels vliegen. He? En dan heb je de sterrenhemel. En dit is de aarde. En dan leert de Bijbel, ik zal het heel kort zeggen, dat dit de kosmos is, de wereld. Die bestaat uit de aarde en de twee hemelen. Dat lees je ook in de Bijbel. De hemelen, in het Hebreeuws is dat mooi. Hashemayim en een ayim is altijd een twee. He, dus twee hemelen en de aarde. Dat heet de kosmos. Dat is het Griekse woord voor wereld. Maar Paulus zegt, er is ook nog, en dat zeggen de psalmen bijvoorbeeld ook, er is ook nog een hemel die van ouds is. De hemel waarin God woont. En dat heet volgens Paulus ook, hè, die is opgetrokken geweest, 2 Korinthe 12, tot in de derde hemel. En daar hebben wij al een positie. Dat hebben we behandeld, toch? Efeze 1. Dat God ons als gelovigen, zijn we met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt en gezet in de hemel. Ja, dat kun je, daar moet je aan wennen, hè? Om zo te denken. Wij zijn hemelburgers, dat hebben we allemaal behandeld. Maar ik herinner u er nog even aan.
Waar komt er gezegde recht aan, van de zevende hemel?
Ja, dat komt van de moslims. Die, okay. Zij leren dat er in de zevende hemel kom je. En er zijn zeven maagden en zo. Okay. Al die verhalen. Ja, het gaat allemaal om dat soort dingen, want daar zien ze naar uit. Ja, dat denk ik dan. Als Allah dat, of hoe heet die, Mohammed dat beschreven heeft dan. Hij heeft, Mohammed zegt men, want het Mohammedisme ontstond in de zesde eeuw. Toen het christendom was al lang verspreid. En dan komt Mohammed met zijn openbaring. Maar die was een periode onder christenen opgevoed. En daarna wilde hij zelf een Bijbel schrijven. Nou ja, dan neem je het woord van God over. En je ziet wat er uit voortgevloeid is, hè, tot op vandaag de dag. Maar wij hebben een God die alles bekend maakt aan degenen die geloven. Ik heb van de week in Oldenbroek nog een paar keer gelezen. Maar God wil het ons open. Hoewel de bedeling waarin we leven de bedeling der verborgenheid heet. Wat is namelijk verborgen? De Heer zelf. Maar hij komt ooit terug en daar gaat Matthäus 24 over. Om zijn koninkrijk, wat hij nu in de hemel heeft, waar wij ook thuis horen, om dat op aarde uit te bouwen. Het begint allemaal in de hemel. Onze Vader zegt dat ook, hè. Uw koninkrijk komen zoals het nu is in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, daar gaan die laatste versen over. Het komt op de aarde. Nou goed, dit is het scheppingsbeeld in de Bijbel. Ik heb daar wel studies over, ook uitgetypt, dus kort. Maar dit weet je dan. God schiep de hemelen en de aarde, dat zijn die twee. En dat heet de wereld, ofwel in het Grieks de kosmos. En daarboven is de derde hemel. De hemel die van ouds is. En dat is de hemel waar onze heiland heen ging bij de hemelvaart. En daar is ons burgerschap. Dus, nou ja, wij zijn nu, ik ben dan een Oldenbroeker volgens mijn paspoort. Binnenkort weer een Urker. Ik weet al hoe het ook zit. Maar mijn burgerschap, waar ik uit leef, dat is in de hemel. Ja. Nou, dat was zomaar even tussendoor. En dat is machtig interessant, hoor. Hoe de Bijbel openbaart hoe God deze kosmos, deze wereld, bedoeld heeft. Wat staat er in Openbaring 20? Kijk, dat is de verleiding, hè. Dan weet je er iets en dan wil je... Er komt er weer wat bij in je gedachten. Want wat staat er in Openbaring 20? Er is geen plaats meer gevonden voor deze kosmos, deze wereld. Die verdwijnt en die wordt als een doek opgerold. Omdat de Heer iets heeft wat niet zo duister is als deze wereld, waar zoveel ellende gebeurt. Onze broeder heeft een hele rij opgenoemd. En wij maken het ook mee. We zien het, we ervaren het. Wij verwachten een nieuwe hemelen, mag je dan nu invullen. Want het is ook dezelfde opbouw, maar dan helemaal nieuw. Zonder wapens, zonder vrees, zonder... Nou ja, glorie, glorie, halleluja, denk ik dan. Wat zei je, Manny?
Zonder zonde.
Ja, heerlijk, hè? Maar goed, de Heer zegt hier, de hemelen, moet je nu dus weten, hè, er staat... De hemelen en de aarde die wij nu kennen en die we net daar getekend hebben, die gaan voorbij. En dan gaat... Moet je het volgende vers gewoon verbinden aan dit vers. Want dat komt door die pericoopjes. Dan denk je, oh, nou is de reden afgelopen. Maar daar zegt de Heer gaat nog iets zeggen over die hemelen en die aarde, wanneer die voorbij gaan. Want nou komt het vers wat ze altijd aanhalen over de wederkomst. Maar daar gaat dat vers niet over. Doch van die dag, welke dag? Nou, het vorige vers lezen. De dag dat hemelen en aarde vergaan. Het gaat niet over de wederkomst. Of de opname, dat is al lang al geweest in deze woorden van de Heer. Immers, wij worden voor de verdrukking die over het Joodse volk komt. De grote verdrukking van 3,5 jaar... is de gemeente weggenomen, zelfs voor die twee profeten komen, hè? Elia en Mozes, daar hebben we het allemaal over gehad. Toch van die dag dat hemelen en aarde voorbij gaan, zei de Heere Jezus toen hij op aarde was, dat weet niemand. Ook niet de engelen in de hemelen, hier is het goed vertaald, dan mijn Vader alleen. En toen de Heer dus opstond uit de dood, toen werd hij onze God en zaligmaker Jezus Christus. Ja, het zijn allemaal versen, ik kan ze zo aan u geven. Maar daar kan ik wil snel door, anders komen we niet door hoofdstuk 25. De Godheid kent het plan. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood en verheerlijk werd, toen werd hem gegeven alle macht in de hemelen en op aarde. Dat zei hij ook, hè, na zijn opstanding. Mij is dat gegeven. Dus nu weet de opgewekte Heer, onze God en zaligmaker, wanneer die dag is, toch? Gods programma ligt klaar. En het eerste punt op zijn programma is, ja, ik zou wensen een opwekking. Zou ik halleluja roepen. Ja. Maar de Bijbel leert het niet. Mensen zullen afvallen van het geloof. Men zal het woord niet meer bestuderen. En men vergeet die waarheden die wij hier behandeld hebben. En waarom denkt u dat de wereld roept? Waarom doet God niets? Dat hoor je nog alles. De radio.
Onkunde.
Ja. Men weet niet dat Christus zich bewust verbergt. Toch Handelingen 15. Om nu uit de heidenen. Dankjewel, broeder. Een volk te verzamelen uit de heidenen. De gemeente. Er zijn ook Joden bij, natuurlijk. Maar dat is de minderheid, hè. De meerderheid van het Joodse volk wijst Christus af. Ze willen de Messias niet die wij aanbidden. Dat komt in de toekomst. Hè? Als ze zich bekeren in die dagen van de grote verdrukking. Maar het gebeurt nu ook nog, hoor, dat Joden tot geloof komen. En die worden dan toegevoegd aan de gemeente. Dat leert de Bijbel allemaal. Dus ik kan me voorstellen dat u denkt, nou ja, wat zegt zij allemaal? Maar dat zijn dus Bijbelse waarheden. Maar goed, wij weten, wordt al in Jesaja een paar keer gezegd, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar zegt de Heer dan, mijn woorden, wat hij nou net besproken heeft, bijvoorbeeld, die gaan niet voorbij. Want al Gods beloften zijn
Christus,
ja en amen. Dus van die dag dat hemel en aarde vergaan, dat weten we niet. Want wij hebben gezien, dit is onze bedeling waarin wij leven. Daarna die 2 keer 3,5 jaar over het Joodse volk, met een ingekorte grote verdrukking. En dan begint de dag des Heren, daar hebben jullie een stensel ook van gehad. Dan komt hij terug op de Olijfberg met zijn heiligen. Soms staat er met zijn heilige engelen, dienende geesten, zijn engelen. Ja, dat is allemaal Bijbelse woorden die ik nu aanhaal. En toen vroeg Anneke vorige keer terecht, wanneer gaat het dan naar de volkeren? Want over het algemeen leer je dat na die 70ste week van Daniël, die voor Israël bestemd is, want wat staat er steeds in Daniël? Uw en uw heilige stad. Daar gaat het over. Niet over de andere volkeren. Want de Heer is ooit begonnen met Israël. En als hij straks terugkomt, wat denkt u dan met wie die begint? Ja. He? Eerst de 2 stammen, het Joodse volk. En kort daarna worden uit de 10 stammen die dus onder de volkeren verblijven, in die dagen zullen de 10 en de 2 samenkomen, net als in de dagen van David, en ze zullen zeggen, als de Messias terugkomt, zullen we hem vragen of hij koning over ons wordt. Het was ook bij David zo, hè? En David is een type van Christus. Dus als je de geschiedenis van David bestudeert en aan Christus denkt, dan vind je een heleboel dingen terug. Wat denkt u dat David, die is op een gegeven moment, zit hij in een spelonk. Ken je dat verhaal? David en Adullam. Dat vond ik zo spannend. Toen ik dat voor het eerst hoorde. Oh, wat een mooi type van de gemeente. Dan zit hij daar in een berg, in een rots.
Onder de aardoppervlak.
Ja, ook nog. Maar en dan komen er uiteindelijk 400 mannen die helemaal de weg kwijt waren. Ik weet niet precies, maar er staat er heel mooi. Het was absoluut hopeloos met. Maar ze kwamen tot David. En David verzorgde hen in die rots. En sprak met hen. Verborgen. Het is een prachtig type van de gemeente in Christus.
Elia ook.
Ja, ook. Ja. En dan later, als David dan koning is in Jeruzalem, in die dagen. Wat denkt u? Wie kregen de leiding? Wie gingen met hem heersen?
De 400.
Die 400. Is toch een prachtig beeld van Christus en de gemeente. Zo zal de gemeente nu verborgen in Christus, in onze rots met een hoofdletter. En straks, als de Heer op de staat trouwens, moet je eens even lezen in 25 vers 31. Matthäus. En wanneer de Zoon des Mensen, en dat betekent de Zoon, de erfgenaam van Adam, moet je altijd erbij bedenken, als die zal komen in zijn heerlijkheid, zichtbaar, en al de heilige engelen met hem, daar heb je weer de gemeente, dan zal hij zitten op de troon. Waar, denkt u? Nu zit hij op de genadetroon. En als de wereld straks vergaat, zit hij op de witte troon. Maar hier zit hij op de troon in Jeruzalem. De Zoon van David. Net als David. En ik heb een paar versen opgeschreven waaruit we zullen zien, ik weet niet of ik daar vanavond bij kom, maar David regeerde 7 jaar over Hebron en 33 jaar te Jeruzalem. Dat is de eerste tip. Maar daar komen we bij als ik de 33 jaar ga behandelen. Mooie beelden van uit het Oude Testament. Dan als het afgerond is met het volk in het land, dan kiest de Heer uit de 12 stammen 144 reine mannen, hè, maagden. Kunnen mannen maagden zijn? Volgens de Bijbel wel, want het woord maagd betekent gewoon dat je rein bent voor de Heer, hè? Ja, dat is helemaal niet moeilijk. Maar in hoofdstuk 25 komen we ook nog wijze en dwaze maagden tegen. Dat is allemaal over die dagen. Gelijkenis van de 2 dienstknechten vanaf vers 45 ook. De dagen van Noach. Soms denk je, daar leven wij al in. Maar ook, dat gaat over die periode van 33 jaar... waarin de wereld, de boosheid en de duisternis van de wereld tot zijn toppunt zal komen. Met iemand aan de leiding, nou, die kreeg vele namen, de mensenwetteloosheid, de koning van Babel. Hè? Dat is iemand die aan de macht komt uit de moslimwereld. Ja, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar dat leert de Bijbel nou eenmaal. En dan uiteindelijk, Welke stad valt er dan in openbaring?
Babel.
Stad Babel, hè? Het hele systeem wordt uiteindelijk geoordeeld. Maar over Joodse volk, 3,5 jaar verdrukking. En over de volkeren, 33 jaar. Daarom staat er in Matthäus, wat wij al behandeld hebben, vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, dat is die tweede helft, hè, de grote verdrukking, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Maar die dagen, dat is genade van God, worden voor het Joodse volk in die dagen verkort. Niet dat de dagen korter worden, blijven dagen van 12 uur of 24 uur, hoe je wil noemen. Maar het aantal dagen wordt verkort voor zijn volk. Ja, de grote benauwdheid van Jacob las ik nog van de week. En dat is die grote verdrukking. En dan kiest God zich die 144.000. Maar is er nu koffie, Manny?
Er staat nog wel koffie.
Het gaat me wel erg snel nu, hoor.
We zijn ook iets later begonnen. Vanwege dat ze hier nog bezig waren.
Oké. Wat doen we? Nog even?
Nou ja, ze komen denk ik nog verse koffie brengen. Dus dat is de afspraak.
Geen beloofd naartoe, hoor.
Nou, dan gaan we even naar. Gaan we even naar Openbaring 6. Want ik heb nu uit Matthäus laten zien hoe het zal gaan. Maar in Openbaring 6 vind je een verkorte versie. Nou moet ik als eerste zeggen: het boek Openbaringen gebruikt overal en altijd symboliek. Voor de Jood een heel bekend verschijnsel, want dat vind je ook in het Oude Testament. Maar in Openbaring kom je die symboliek steeds tegen. Daarom begrijpen een heleboel mensen het niet. En Openbaring is ook niet op volgorde. Soms heb je dat wel, met twee hoofdstukken. Maar je moet, want het is profetie, hè, zegt Johannes. De woorden van deze profetie moet hij opschrijven. En Openbaring is dus profetie. En ja, je moet nooit één profeet nemen, maar de profeten onderzoeken op wat er in Openbaring staat. Dat is een hele studie, hoor. Ik heb hem een paar keer gedaan in een groep, maar dan ben je echt een jaar of vier als je om de twee weken een avond organiseert, dan mee bezig. En dan is het nog verkort. Maar goed, in hoofdstuk 4. Daar vind je de gemeente in de hemel. Het hemelse troongezicht. Is er dan een troon in de hemel? Dat moet je inmiddels weten, want je bent aan het eind van je Bijbel. Ja, daar is een troon en die noemen wij vandaag de troon der genade. Dus dan mag je zomaar vrijmoedig naartoe gaan. Is dat niet geweldig? Midden in je eenzaamheid, midden in je verdriet, midden in je vragen. Heer, dank u dat ik zomaar vrij tot u mag gaan. Ja, dit is. En dan zegt de Heer, kom hier op. Zegt hij vanavond ook tegen ons. Kom hier. Blijf niet gebonden aan die duistere wereld. Ja, jullie zijn wel in de wereld, maar niet
van de wereld.
Juist. En dan zien zij, dan ziet hij Johannes in de geest. Het is een visioen. En dan ziet hij dat daar een troon gezet is in de hemel. Dat zag hij 2000 jaar geleden, hè? Dus voor ons, gaat over ons. En er stond, als ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. En daar zat er één op die troon. Ja, wij weten wie, hè? En die daarop was, en dat was zo magnifiek. Die persoon die erop zat, Nee, dan noemt hij allemaal dure edelstenen. Wat daarvan uit, symboliek. Vers 4. En dan valt me nog iets op. Een regenboog was rondom die troon. Hé, hey, wij zien een regenboog altijd maar voor de aarde. Het is niet het volle licht. En in de hemel ziet Johannes een boog. Die was rondom die troon waar die ene stralende figuur op zat. En nou vers 4.
Hoofdstuk 4.
En op die en rondom die ene troon waarop Christus zat, daar waren 24 tronen. Die zijn ook bezet. Hoezo 24?
De 12.
Kijk, het ging over de 12 stammen. Die zullen in de toekomst binnen in Gods plan worden opgenomen. En aan de volken evangelie verkondigen. En die zullen in Jeruzalem zonder oorlog wonen. Enzovoort. En ze zullen het hoofd worden van de volkeren. Vind ik ook soms nogal wat, hè. Dat volk dat toebedeeld wordt omdat ze tot geloof komen. Maar de gemeente, die bestaat niet uit 12. De gemeente is namelijk een hemelsvolk en heeft een eerstgeboorterecht, hebben we het ook al over gehad. Omdat wij een gemeente van eerstelingen zijn, zegt de Bijbel, Hebreeën 12. Het is allemaal al een keer voorbij gekomen. Maar de ene eersteling is die ene die daar op die troon zit. Met die prachtige edelstenen gelijk. Die fonkelen en hoe licht erop valt. Zo geven die edelstenen hun kleuren. Prachtig hoor. De bonte kleuren van de Heer. Maar er zitten er 24 oudsten erfgenamen rondom hem. Dat is de gemeente. Zij die het eerst geboorterecht hebben. En voordat de zegels geopend worden van oordeel over deze aarde en over de volkeren, gebeurt er iets dat de Heer eerst die gemeente thuis haalt. En dan wou ik nog even naar het eind van vers 4, vers 1. Kom hierop. Je kan dus in de schrift onderzoeken hoe de dingen zitten. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden zal. De gemeente opgenomen, de 24 oudsten, dat zijn die... Die, nou ja, lui, dat zijn die ereburgers, wil ik dat dan maar noemen, dankzij het werk van de Heer. Die daar weggerukt worden van de aarde naar de hemel. En die daar rondom de troon hun positie innemen. Voordat het oordeel over de wereld komt. Violen en zo, alles wordt het genoemd. Hoe vreselijk die zegels zijn die geopend worden. En die 24 oudsten zijn bekleed met, ja, een Bijbelse term. Witte klederen. Ja, als je dat gaat onderzoeken, dat is zo mooi. Want wie droegen linnen witte klederen in het Oude Testament? De priesters. Wit linnen. Daarmee mochten ze niet met wol in de tabernakel of de tempel komen. Wol is een beeld van de zonde. Daarom staat er, de Heer Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. En hij was als een lam. Hij werd geschoren. Hij droeg mijn zonde. Ja. En de uwe. Hij is zichzelf voor ons tot zonde gemaakt. Anders was er geen redding mogelijk voor een mens. Zo diep is een natuurlijk mens gevallen, afgeweken van de levende God. Maar er is redding.
Oh,
nee. Inderdaad, broeder, daar kunnen we wel amen op zeggen. En die 24 oudsten, als je dat bestudeert, die komen een keer of 6 voor in openbaring, die komen steeds terug. En die doen één ding, ze brengen lof aan degene op de troon en ze knielen en ze leggen hun kronen heen. Wij zouden in de toekomst een kroon zeer schoon ontvangen, weet je nog?
Ja.
Lied 114. Die leggen ze aan zijn voeten neer met de, en ze bedoelen, Heer, u hebt het toch allemaal in mij gedaan. Dat bedoelen ze, dat is een beeld in de Bijbel, dat je kroon die je krijgt, als je straks voor hem verschijnt, je loon ontvangt voor je leven als gelovige hier, dat je dan zegt, ja, Heer, ik ben niet waardig van mezelf, hè. Maar u hebt het door mij heen gedaan. Nou, en dan worden er zegels geopend in hoofdstuk 5 in de hemel. Al gebeurt in de hemel. Bedenk daarbij, als je Openbaring 4 en 5 leest, dat is de gemeente meteen na de opname. Ik kan natuurlijk allemaal niet, want dan kom ik er nooit doorheen. Hè. Ik geef gewoon een kapstok. U kunt al overal een jas ophangen of een denken van, oh wacht, dat is ongeveer de indeling. En dan zitten we bij Openbaring 6. Ineens, want wat gaat de Heer doen na de opname? Dan is er koffie. Na de opname begint, en gaan we weer. De 70ste week. Toch?
Ja.
En wat verdraait nog aan toe, lezen wij in hoofdstuk 6. Dezelfde dingen, dat ga ik na de koffie verklaren. Heel, heel mooi, maar kort. Heel kort. Terwijl in hoofdstuk 5 gezegd wordt, wie, er is een boek en wie kan de zegels openen. En het idee is, en het is alsof er niemand is die dat kan. En dan is er één uit de oudsten, vers 6. Terwijl het lam staat in het midden van de oudsten. Daar heb je weer die gemeente. En dan wordt er gezegd, wie kan die zegels openbreken? Want weet je, er zijn zegels gesloten onder het oude verbond, in het Oude Testament. Daniël, de Heer, zei, verzegel dit boek tot het einde. Daarom vroegen de discipelen, wanneer zal het einde zijn? Uit Matthäus 24, vers 3. Wanneer zullen deze dingen geschieden? En de Heer heeft het dus uitgelegd, maar dan is de opname al geweest. Zeg het nog een keer. Daar hebben wij geen deel aan. Dus, en dan roept, wat staat er? Een van de ouderlingen zegt in vers 5 over dat openen van die zegels. Niet huilen. Er is inderdaad één waardig geacht om dat te doen. En vers 5, en een van de ouderlingen zeide tot mij, wee niet, zie de leeuw uit de stam van Juda. De wortel van David. De Heer wordt vaak genoemd samen met de naam David. Want het woord David betekent in het Hebreeuws geliefde. En de Heer is de geliefde. Die leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft... Nou zeg ik amen.
Amen.
Toch?
Heeft overwonnen. Ja.
Hij heeft overwonnen. Dit gaat over de dagen na de opname. maar wij kunnen het vandaag volmondig nazeggen, toch? Hij heeft de zegels verbroken voor de gelovigen. Hij openbaart ons dit profetisch woord. Daar heb je wat handvaten bij nodig, kapstokken noem ik het dan. Maar en daar heb je Gods geest ook voor nodig. En daar heb je leraars voor nodig. Die de schrift oprecht hebben bestudeerd. En die kennis van zaken hebben. En dat neem je dan gewoon over van elkaar. Dan soms denk je, nou daar heb ik nooit van gehoord, ik weet niet hoe dat zit. Dan laat je dat gewoon zitten, want het komt weer terug. Dat is het mooie met bijbelstudie. Betrouwbare bijbelstudie, daar komen dingen steeds terug. Gauw naar openbaring 6. Let op dat die 24 oudsten hier voortdurend aanbidden en lof brengen aan de Heer. En dan schrijft Johannes, meteen na de opname, hè, gaat het hierover. En ik zag toen het lam een van de zegels geopend had. Ja. Enzovoort, en dan worden we, kom en zie, vers 2. En ik zag, dan ziet Johannes een volgend gebeuren. En wat komt er na de opname? De 70ste week, toch? Drieënhalf jaar vrede en geen gevaar, zogenaamd. En dan 3,5 jaar verdrukking. Dan gaan we kijken wat Johannes daar ziet. 2000 jaar geleden, hè? En ik zag en ziet een wit paard. En dan heb ik voor de zekerheid verklaarders opgeslagen. Boeken dus, oude boeken ook. En die zeggen dan, ja, dat wit paard, dat is de Heer die dan komt. En dan loop je vast. Dan loop je vast. Want als de Heer komt, dat staat in openbaring 19, hoe hij komt. Dat is ook een wit paard, want een paard en een koning daarop, dat spreekt van koningschap. Toch? Maar in de dagen na de opname zie je ook iemand op een paard met kracht en macht dus. Die oefent macht op de aarde uit. Maar dat is niet zo'n mooi figuur. Maar openbaring 19, oh dit is zo mooi. Vers 11, ik ga het nu snel doen. En ik zag de hemel geopend. Dit is erg vervelend. Hè? Ik zag de, dat ziet Johannes, een visioen. Ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard, ook een wit paard. Maar je moet dan verder onderzoeken. Wat is het verschil met die uit openbaring 6? En die op datzelfde paard zat, die was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en hij voert oorlog in gerechtigheid. Heel eerlijk. En hoe hij eruit ziet. Maar goed, hij komt op een wit paard. Dat is de typologie. De koning komt. Maar dan moet je even verder lezen. Er staat hoe hij bekleed zijn kleding eruit ziet. En dan vers 14. Want die horen bij die ene op dat paard, die koning. En de heerlegers in de hemel, wie zouden dat zijn? Dat moet je inmiddels weten.
De gemeente,
want die is daar waar Christus komt. Als de Heer, de koning komt, uitgebeeld te paard. En hij gaat zijn werk hier op de aarde vervullen, dan komt hij met de gemeente of met zijn heilige engelen of enzovoort, hoe je het maar iedere keer anders beschreven. En de heerlegers in de hemel volgden hem, want hij is het hoofd en wij zijn de leden, het lichaam. Dat is één. En als hij verschijnt, dan verschijnt het hoofd en het lichaam. Toch?
Ja.
En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. Nou, daar kunnen vrouwen altijd heel erg om lachen. Dan komt de prins, hè, weet je wel. Daar maken ze een grapje over en dat mag ook best, hoor. Maar hier komt de Christus met zijn lichaam, de gemeente, in verheerlijkte omstandigheden. Op de aarde. En dan staat er uit zijn mond gaat een scherp zwaard. Dat is zo'n eng, dat vond ik als kind eng als mijn vader dat las. Maar ja, een zwaard uit iemands mond en zeker uit de mond van de Heer. Dat is het zwaard, namelijk het woord van God. Dat is als een scherp, tweesnijdend zwaard. Toch? Hebreeën 4.
Maak scheiding.
En bij de wapenrusting wordt het ook beschreven. Nou, maar goed, en dan komt daar oorlog tussen die koning op dat witte paard met zijn heerlegers, de gemeente. En daar strijdt tegen de koning van Babel. Heel kort vat ik het nu samen. Dat kun je in Openbaring dus lezen. Gaan we terug naar hoofdstuk 6. Ik zag en ziet een wit paard. En dan hebben ze helaas die hoofdletters neergezet. Maar dat kan wel in hoofdstuk 19, maar niet hier. Dus die hoofdletter D in de Statenvertaling moet een kleine D worden. En ik zag en ziet een wit paard en die daarop zat, had een boog. Wat heb je aan een boog als je geen pijl hebt? Maar dat is het opvallende in dit vers. Hoofdstuk 6, vers 2. Hij had wel een boog, deze koning, die op aarde dan de macht heeft, na de opname. Hij had wel een boog, maar nog geen pijl, geen oorlog. Volgende vers komt er wel oorlog. En waar moet je dan aan denken? Terwijl zij zeggen het is
vrede,
vrede, geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Hier is schijnvrede. De prins op het witte paard, de koning die ineens zijn aangezicht volgens Daniël en de profeten zal veranderen. En die zal gruwel de verwoesting, Matthäus 24 vers 15, oprichten. En de Joden mogen dan het Jodendom niet meer uitoefenen. Hoe moet je dat zeggen? Ze mogen niet meer de dingen doen. En er wordt een gruwel der verwoesting daar opgesteld op de heilige plaats. En ik denk, ik zeg het maar even tussen neus en lippen door, want dat is het ergste wat een Jood kan overkomen, dat ze daar verplicht worden om varkensvlees te eten.
Dat was voor die tijd ook, hè?
Ja, het is ooit bij Epiphanus ook geweest. Ja.
Ja,
dat was een voorvervulling van dat nog komen gaat. Dankjewel, Anne.
Tijdens de Griekse overheersing.
Goed, dus na de opname, een wit paard, daar zit iemand op, die heeft dus macht, want een paard is een koning, heeft macht. Maar die heeft wel een boog, vrede, vrede, geen gevaar, lijkt het. En hem is een kroon gegeven, macht. En hij, kleine letter, gaat uit en wat gebeurt er? En hij overwon. Iedereen liep achter hem aan, ook het Joodse volk, want ze sluiten met hem dat verbond. Ze denken in hem vrede te vinden, maar zij moeten naar hun Messias om vrede te vinden. Volgende vers. En toen het tweede zegel geopend werd, hier worden zegels geopend voor ons vanavond ook, hoorde ik dat die tweede dier zeggen, kom, zie. Let erop, het is profetie, het woord van God. En een ander paard ging uit, dat was rood. En rood heet in de Bijbel ook scharlaken. En die daarop zat, werd Macht, ja, tussen haakjes, want het is schuin gedrukt. Welke macht werd hem gegeven, naar aanleiding van de profetieën, om wat te nemen van de aarde?
Vrede werd gemaakt.
De vrede, zogenaamde vrede, van de eerste 3,5 jaar, neemt hij weg. Dus dan heeft hij een boog, maar ook een pijl, denk ik dan. He? Gewoon in de symboliek meedenken. En dat is machtig mooi om je daarin te oefenen. Dan word je vaak aangereikt hoor, door anderen die dat al bestudeerd hebben. De oude broeders van een paar honderd jaar geleden hebben daar al over geschreven, verklaringen gegeven. En dan komt er een derde zegel, wordt geopend in de hemel. Hè? Dus de Heer heeft de leiding hoor, ook al lijkt het hier allemaal moeilijk te worden. Weer kom en zie, en dan ziet hij een zwart paard. En hier staat het op ons, kijk, de rood paard is oorlog, het staat voor bloed vergieten. Een zwart paard.
Honger.
Honger, en als je honger hebt, dan sterf je meestal als je geen eten krijgt. Dood dus ook. Vierde zegel, een vaal paard staat voor de dood. We gaan het zo lezen. Vers 8. En dan vijfde zegel, daar komen we nu niet meer aan toe. Even doorlezen. En ik zag een zwart paard, vers 5. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En een weegschaal is een symbool. Er is amper nog iets te kopen. Is er nog voedsel? De weegschaal in de Bijbel. Hongersnood. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei: 1 maatje tarwe voor een penning. Zeer weinig voor veel geld. Nou, wij kennen volkeren die hongersnood hebben. Maar straks zal dit zijn in het land. Hongersnood, zei de Heer het ook in het begin van zijn reden. En dan krijgt hij te horen, maar beschadig de olie en de wijn niet. Dat is bijzonder hoor. Dan moet je dat allemaal gaan onderzoeken in de Bijbel. Wat is olie en wat is de wijn? Degene die inmiddels tot geloof zijn gekomen, olie, type van de geest, de wijn van het nieuwe, boodschap van het nieuwe verbond, die mag niet beschadigd worden. Die mogen ze niet doden, die zullen ook niet verhongeren. In die de gelovigen die door de prediking van Mozes en Elia, weet je het nog, tot geloof kwamen. En waar moesten die ook alweer naartoe vluchten? Vers 15. Ze moesten vluchten in de woestijn. En daar zullen zij een plaats vinden haar van God bereid.
De salving van koning. Ja, de salving van koning. En de wijn is dat.
En dan vers 8. Ik zag en zie een vaalpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. Ik heb van de week nog in Oldenbroek gezegd. Ik las in de profeten. Ik dacht Jeremia, maar dat ben ik nou even kwijt. Dat 2/3 deel van de mensen in die dagen, staat ook in het land. Dan weet je, oh dat gaat over Israël. We zullen omkomen in die dagen. Ja, ernstige zaak. En die erop ziet een vaal paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk, dat is, het woord hel is niet Hades hoor, hier. Maar dodenrijk, hè. In Statenvertaling, ik weet niet hoe het met de nieuwe vertaling is. Maar hel is over het algemeen het dodenrijk. Want als je omkomt van de honger en je dus sterft, dan kom je in het dodenrijk. Dus dat staat er. De dood, namelijk het dodenrijk, volgde hem na. En hun werd macht gegeven, hè, die lui op die macht hebben op die paarden, om te doden tot het vierde deel van het land. Ook iets wat je moet herstellen in je Bijbel. Het gaat over het land Israël. Na de opname gaat het over die 2 keer 3,5 jaar. Zogenaamde vrede. Wel een boog, maar geen pijl. En dan grote verdrukking en tegenstand. En andere machten die over het volk zullen heersen. Tijdelijk. En hoe moet je kijken hoe typologie werkt en symboliek. En ik zag en zie de vaalpaard, dat heb ik net gelezen. De dood, namelijk het dodenrijk, volgde hem na. En hun, meervoud, hè, werd macht gegeven. Zij denken, dat doen wij even, we slaan ze allemaal dood of wat ze ook doen. Maar het werd hun gegeven. God stond dingen toe, zal dingen toestaan. Om te doden tot het vierde deel in het land. Moet je echt even veranderen.
Eretz, dat is het land van Israël.
Ja,
dat kan ook aarde zijn, maar hier is
het. Ja, hier is het absoluut het land. Als je de vergelijkende profetieën opzoekt, staat er in het land. Staat de vertaling. Want Eretz is inderdaad, ja. Met zwaard en met honger en met de dood. Dat hebben we allemaal al gelezen. En dan door de wilde beesten der aarde. Komen er dan wilde dieren daar in Israël straks, die de boel... Nee, dat is typologie. Symboliek. Wie zijn in die dagen die wilde dieren? Nou, die hen verslinden, die hen doden, zijn niet echte wilde dieren. Het zijn leidinggevende personen waar het volk een verbond mee heeft gesloten. Zoek maar op, wilde dieren, gebruik je concordantie en het wordt verklaard. Kan niet allemaal laten zien, hè? Ik zeg te veel in één uurtje. Nou, dan wordt het vijfde zegel geopend en dan zijn daar zielen onder het altaar. Namelijk, gelovigen, ergens opgeslagen, want die zijn gedood. Vanwege om het woord van God. Zij waren dus gelovigen. Als je gedood wordt omdat je het woord van God spreekt, dan ben je een martelaar geworden. Er zullen dus in die dagen martelaren zijn.
Maar is dat die groep die na de opname ontstaat?
Het is nog steeds in die dagen. En dan roepen ze die zielen onder het altaar, die roepen: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, hoe lang breekt gij ons bloed niet van degene die in het land wonen? Daar heb je weer. En dat zal gebeuren, hè? Want als de Heer terugkomt, dan zal hij hun bloed wreken. Want die zielen onder het altaar, die gaan wel, die krijgen wel de belofte, want ze mogen binnengaan in het koninkrijk. Toch? Dus ze zullen opstaan voor dat het koninkrijk begint. Prachtig hoor. Wordt vaak bevestigd in Openbaring, maar ik kan er nu niet naartoe gaan. En dan, daar moeten nog andere broeders, moeten ook sterven en die zullen dan samen verenigd worden. En ik zag vers 12... toen het zesde zegel, toen het lam dus, hè, die opent die zegels, toen het zesde zegel geopend had, er werd een grote aardbeving. En wat gebeurt er aan het eind van de 70ste week? Op de dag des Heren, duisternis, weet je nog? Ik heb jullie die teksten gegeven. Ja. Wee degene die dat meemaken. En er komt duisternis, maansverduistering, zonsverduistering, vanwege een grote aardbeving. En ik heb ook gezegd, de geologen die laten al steeds weten Die Andreaslijn, die loopt al onder de Olijfberg door, waar de Heer met de gemeente terug zal komen. En als wij daar staan met onze heiland in een opstandingslichaam en de Heer gebiedt, dan zegt hij, Psalm 2, eis van mij en ik zal u geven. En de Heer zal eisen. Soms is dat hard, maar het is wel recht. Hij heeft steeds gezegd, kom tot mij, maar gij hebt niet. Daar kan ik wel om huilen. Ja. Maar er zullen ook velen, waar is de broeder? Velen zullen zich bekeren tot de Heer. En ook vandaag, daar hield mijn broeder mij net even over aan. Ook vandaag komen er vele Joden te geloof. Gelukkig. En die worden toegevoegd aan de gemeente. Want de gemeente bestaat uit Jood en Heiden. Alleen gelovigen worden toegevoegd aan de Heer. Nou goed, en dan krijg je dus aan het eind, en ook al een beetje aan het begin, hè, van die vrede, zo, geen gevaar, waarin die twee profeten daar staan, Elia en Mozes. En wat dan zeggen ze tegen het Joodse volk? Vlucht in de woestijn, hebben we al gezien. En wat gebeurt hier? En de koningen van het land, de machthebbers dan. En de groten en de rijken en de oversten, wat het ook maar mogen zijn, die altijd de leiding hebben, hè? Want de leiding in een land bepaalt wat er gebeurt. Dat merken we ook aan onze regering, zal ik maar zeggen.
Huh? Helaas.
Ja. En alle dienstknechten en alle vrijen, die verbergen zich. Hé. Hey. Alleen de vrijen, hè, uiteindelijk, niet iedereen. Maar die gehoor geven aan die oproep. Ga uit voor het midden van de week, voor die grote verdrukking komt. Ga niet eerst je koffer inpakken en toegezegd. Vers 15, 16 van Matthäus 24. Zij verbergen zich in de woestijn, in spelonken. En waar zijn zij dus volgens de Bijbel op vele plaatsen? In Petra. In de steenrotsen, dat lees je in, ja, Openbaring 12, bijvoorbeeld vers 6 en 14, twee plaatsen. En de vrouw, waarom ze vrouw heet, ga ik nu niet op in, want dat is ook machtig interessant. En de vrouw vluchtte in de woestijn. Daar had zij een plaats. En wie had die plaats bereid? Van God bereid. In de spelonken, in Petra. Dat ligt in Jordanië. Hè? Opdat zij haar al daar zouden voeden. En als wij dus met de Heer terugkomen, dan zeg ik altijd, het gaat hier over twee groepen. Zij en haar. Wij zijn daar af en toe met de Heer, omdat de Heer ook na zijn opstanding af en toe verscheen. Niet meteen zijn troon innam op aarde. Wij zullen af en toe met hem verschijnen. En daar zullen zij, dat volk wat daar met de Heer in de Petra af en toe aanwezig is, haar al daar voeden. En haar is dan die vrouw die vlucht in de woestijn. Dus twee groepen. De ene groep, namelijk de gemeente, die zullen haar voeden. 1260 dagen. En dat was hoeveel jaar?
3,5.
Vers 14. En de vrouw zijn dan gegeven twee vleugels. Het zijn geen vliegtuigen, hoor. Helinsie schreef dat.
Waar staat dat?
Vers 14, ja, sorry.
Kom bij 12.
Begint al eerder. Vers 13. En toen de draak, dat is die man die de macht heeft in die dagen, zag dat hij op de aarde geworpen was. Wie is uiteindelijk die draak? Satan, ja. Die wordt vanuit de hemelse dingen geworpen op de aarde. Als wij moeten erin en hij moet er
uit.
Dankjewel, broeder. En de vrouw, vers 14, zijn gegeven twee vleugels, gelijk van een grote arend. En de vleugel in de Bijbel is altijd de bescherming. Ofwel negatief. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen als een hen. En wij staan onder bescherming van de vleugels van ons eiland. Symbolisch. En ook hier in de toekomst zullen de gelovigen uit het Joodse volk vluchten naar die stad Petra in de woestijn. Waar ze een plaats hebben die God bereid heeft. En dat is toch mooi. Want dat Petra, dat bestond al ver voor de Jezus geboren werd. Hè? Dat is allemaal voorzien. God heeft namelijk
voorzicht.
Ik heb wel eens gezegd, vroeger dacht ik, God is voorzichtig. Hoezo? Waarom moet hij dan voorzichtig? Waarmee voorzichtig? Hij heeft toch alle macht? Maar hij heeft voor. Hij ziet vooruit, want hij heeft dat plan zelf bepaald en bedacht. Dat is voorzicht. En wij worden opgeroepen om met voorzicht te wandelen. Hoe kun je inzicht hebben in het plan Gods als je het nooit bestudeert? Dan loop je vast. Daarom lopen veel gelovigen vast. Zijn teleurgesteld, want ze begrijpen God niet. Ze begrijpen ook de volle verlossing niet. Ze begrijpen niet waarom de Heer verborgen blijft. Soms lijkt de hemel van
koper.
Dat lijkt soms zo, hè. Je kunt in een situatie komen dat je denkt, nou Heer, ik weet dat het niet zo is, maar het voelt soms wel zo. Dat begrijpt de Heer, hoor. En in verband met dat vluchten naar de woestijn, en in de psalmen staat, of Jeremia, had ik vleugelen als een duif. Ik zou heen vliegen naar de woestijn. Dat gebeurt allemaal profetisch. En dat maakt, ja, ik zeg het allemaal een beetje te snel. Hoe lang heb ik nog, Manny?
5 minuten tot 9:30.
Goed. Nou, nog even dan terug. Kijk, eindelijk kom ik nu bij de vraag van Anneke vorige keer. Dus dan, na de 70ste week, die twee vrede, geen gevaar, en hier die grote verdrukking, komt de Heer terug met de gemeente op de Olijfberg. Dat heet de dag des Heren. Donkerheid, ja, weet je, het licht is uit de wereld. En dan gaan de twee stammen naar de 10 die onder de volkeren zijn. En ze vragen, net als in de dagen van David, zullen we vragen of hij koning over ons wil worden. En dat doen ze dan, hè. Ze gaan naar de Heer, afgevaardigden uit de 10 stammen, wie het dan mogen zijn, dat staat nergens. In ieder geval afgevaardigd en uit de 2 stammen, gelovigen in ieder geval. Die gaan naar de Heer die dan op de aarde is. Die verschijnt ook aan hen. Ik kan het allemaal niet laten zien. En ze vragen hem, wilt u koning over ons worden? En dan zegt de Heer, nou, oké, dan zijn de 12 stammen bij elkaar. Er gaat enige tijd overheen, hoor. Dat wordt allemaal beschreven. Maar dan, Israël is tot geloof gekomen en een deel van hen, en nu gaan we naar hoofdstuk 7 van Openbaring.
Gewoon het vervolg op hoofdstuk 6, hè, van die 2 keer 3,5 jaar. Wat gebeurt er daarna als die 10 en die 2 vergaderd worden? En na deze, hoofdstuk 6, zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde, houdende de 4 winden der aarde, enzovoort. En dan zien ze een engel met de van de opgang der zon, hebben het zegel van de levende God. En er riep een grote naam tot de 4 dieren, enzovoort. Zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, want er gaat nog iets speciaals gebeuren. Totdat, dat woord moet je even dan omcirkelen, hè. Ze mogen niks doen aan de, in de, op de aarde die erop wonen dus, hè, en nog aan de zee, nog aan de bomen. Bomen zijn vaak volkeren, ook in de Bijbel. Is een overgangssituatie, want totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun, nou ja, aangezicht of hoofd, wat je wil, voorhoofd in staat er, maar het is ook aangezicht, hè. We weten niet precies, maar het is in ieder geval een verzegeling.
Is dat vers 3 waar je nu bent, want het staat hier, eerst moeten wij het zegen van onze God. Ik heb een andere vertaling.
Oh ja, ja, ik zit nu aan het eind van vers 3.
Okay.
Totdat. Hè? Dus ze mogen nog niks doen onder de volkeren, want het moet immers naar de volkeren. Totdat er is een bepaalde groep die dan het evangelie van het koninkrijk, zo wordt het dan ook genoemd, evangelie van het koninkrijk, zullen brengen aan de volkeren. En dat was al de opdracht in Deuteronomium. Hier koos dat volk uit, gaf hun alles wat ze nodig hadden, bracht hen in de woestijn, maar met de bedoeling om Kanaan, het koninkrijk, daar te bouwen. En het kwam nooit, want er was altijd... Het ging niet met geloof gepaard, zegt het de Statenvertaling. Als volk, hè, wel enkelingen, immers van Mozes en Joshua, en er waren vele gelovigen, Aaron en zijn zonen, dat waren gelovigen. Maar als volk, nou waren ze binnen de kortste keren bezig een gouden kalf, een afgod te maken, zal ik maar zeggen. De Heer zegt dus, eerst die 144.000. Nou, dat wordt dan allemaal opgeschreven door Johannes. En ik hoorde het getal van degenen die verzegeld waren. Zie je dat dan? Nou ja, ze zijn in ieder geval verzegeld zoals wij vandaag verzegeld zijn met de Heilige Geest der beloofd. Dat zie je niet aan ons. Ik weet niet of dat zichtbaar is. Daar zorgt de Heer wel voor. Maar ze zijn in ieder geval, ze hebben Gods geest ontvangen. En ze gaan de opdracht volvoeren die van ouds al gedaan had moeten worden. Maar heeft Israël nooit als volk de volkeren het evangelie gebracht? Joden willen dat je Joods wordt. Ja, nooit het evangelie gebracht. In de toekomst zullen ze aan dat doel beantwoorden, gelukkig. Ik hoorde het getal van diegenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld. Let op hoe vaak het er staat. Uit alle geslachten van de kinderen Israëls. En hoeveel geslachten waren daar? 2, namelijk Juda. En 10 Efraïm. Dat moet je van zo even aannemen. En dan staat er uit ieder geslacht zoveel duizend.
Alleen dan zitten die bij.
Ja, dat is interessant, want dan is altijd
degene die vooruit gaat.
Ja. Dan ben je een richter en dan maakt hij altijd ruzie, heeft hij ruimte gebrek.
Ja,
hè?
Ja.
Verovert hij het land van zijn broertjes.
En... Men zegt dat het de Denen zijn, hè?
Ja, ja. Dat ja. Niet, ja.
Maar goed, dat is maar een bijzaak. De Bijbel zegt dat niet. Maar dit is dus wel erg interessant. Want de vraag van Anneke, die stelde zij op het juiste moment, aan het eind vorige keer. Wanneer, hoe gaat het dan naar de heidenen? Naar de volkeren? Want dat zou Israël doen. Nou, wanneer uiteindelijk de gelovigen uit de 2 en de 10 stammen de Heer volgen om de stad Jeruzalem, die verwoest is immers, hebben we toch gelezen? Verwoesting zou er komen. Dan gaat de Heer over de King's Highway. Ja, velen zijn er al geweest. Ja. Over de King's Highway gaan ze achter hem aan. Hij is het hoofd. En dan wordt Jeruzalem herbouwd. Prachtige dingen. Ik zeg het zo in een paar woorden. En wij, als de Heer dus voorop loopt, hè, Christus dan, op aarde, om dat gelovige volk daar te brengen, waar Christus is, daar is ook de
gemeente.
Dat maken wij allemaal mee in de toekomst. En dan niet in dit zwakke lichaam, want ik zou geen kilometer meer kunnen lopen.
Meerdere niet, hè?
Maar in een opstandingslichaam. We kunnen verschijnen te Petra, omdat de Heer daar ook af en toe verschijnt. We kunnen verdwijnen, omdat de Heer als een soort Filippus. Toch? En wij zullen de Heer terzijde staan bij, als er in Deuteronomium 30 staat, dat de Heer dat volk uit alle 4 hoeken, namelijk Efraïm, de 10 stammen en ook de Joden, die, want de meeste Joden wonen buiten Israël. Ik weet niet of u dat weet. Alleen al in Amerika worden meer Joden dan in het land zelf. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ga maar onderzoeken. Amerika bestaat door de Joden die daar wonen. Toch?
Ja, klopt.
Ja, dat zijn de mensen die geld binnenbrengen.
Ja, dat weet ik. Hun invloed is enorm.
Ja, ja. Zal in de toekomst ook zijn, maar dan vanuit de Heer. En niet meer ikke. En de rest kan. Manny, ik ben er door, denk ik. Jij hebt nog iets uit te delen? Ja, is mooi. Ga even. En dan volgende keer gaan wij naar... En het zal zijn als in de dagen van Noach. Waar en hoe? Met Israël heeft God zijn werk afgerond. Het is wedergeboren. Hij is daar aan het hoofd. Hij is koning vanuit Israël. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 24 vanaf vers... Wat was het? Ik moet het wel goed zeggen. Vanaf vers 36. Nee, dat was de uur en de dag. Vers 37. Het zal zijn onder de volkeren als in de dagen van
Noach.
Wat was er aan de hand in de dagen van Noach? Dan moet je nu naar terug. Iedereen behalve het huis van Noach, de gelovigen, kwam om. In die dagen van die 33 jaar komt iedereen om die niet tot geloof komt. Dat is een harde boodschap, maar er zullen ook velen welkomen. Want Johannes die ziet grote scharen. 1000 × 10.000 heeft hij het over. Uit de volkeren, hè?
Ja.
Mooi. Het centrale punt, Joodse volk wedergeboren. Alles, iedereen die tot geloof is gekomen, uit de 2 en uit de 10 stammen. Zij brengen het evangelie en ze beginnen in de landen rondom. Kun je je voorstellen hoe dat zal zijn? Want wat zijn die voor landen rondom?
Vijanden.
Ja. Islamieten. Dat mag je allemaal niet meer zeggen, want je wordt zo voor de rechter gedaagd. Maar ik hou er niet in. Toch? Iran, Irak, Egypte, noem ze maar op. Jordanië. Die zijn nu al met de onrust bezig, toch? Ze opstoken. En zeker ook hun eigen volk. Vind ik altijd opvallend. Ze eten elkaar op als het ware. Maar goed, daar hoeven wij niet over te oordelen. Het gaat de Heer zelf om. Ik wil graag de Heer danken. Sorry als ik dingen te snel heb gedaan, maar dit is wel wat het woord leert. En ik kan geen zijweg kiezen van nou, voor die broeder zeg ik dan maar dit en voor die zuster dat. En dat moet je niet doen. Als je wil onderwijzen, als je iets hebt mogen leren in zeg maar 45 jaar dat ik de Heer ken, dan. En ik heb geen kinderen gekregen. Ik had alle tijd om woord te bestuderen. En dan zeggen ze op Urk, ja, maar je hebt heel veel geestelijke kinderen. Die heb ik ook. Ik ben niet armen of zo, wat dat betreft. Wij gaan de Heer danken voor zijn geweldige plan der eeuw. Zijn bijbels woord. Heren, wat een geweldig plan der eeuwen hebt u ooit tussen Genesis 1 vers 1 en 2 gemaakt. Uw plan van alle eeuwen. En dat u dat bekend hebt willen maken aan uw kinderen, uw gelovigen. Degene die willen waken over dat woord. En dat u ons oproept in uw woord, door de brief van Paulus ook. Zie toe op uzelf en op de leer. En heren, wij willen echt oprecht vragen. Leid ons in uw waarheid. In moeilijke tijden zoals vandaag zijn we zo gemakkelijk te beïnvloeden met allerlei menselijke gedachten. En wij zeggen Paulus na, dien ik nu mensen of dien ik God? En hier zijn wij. Wij willen onze Heer Jezus Christus, de levende God, dienen en verheerlijken. Met onze mond en ook met ons leven. Niet dat wij alles 100% goed kunnen, Heer, want we zijn ook nog deels vlees. U bent degene die dat ten volste begrepen hebt. Wij komen door lijden heen tot heerlijkheid. En al het lijden en verdriet wat wij hier moeten doorstaan, zal omgezet worden op de dag van de opname in heerlijkheid. Geen idee hier hoe het zal zijn, maar het zal groots zijn. Heerlijkheid zullen we zien en we zullen loon ontvangen en u aanbidden, omdat we u met onze opstandingsogen dan mogen zien. Duizendmaal dank, Heren, dat u in uw woord, het woord der waarheid, uzelf openbaart. Hier zijn wij, uw kinderen. Wij willen u dienen. Doe maar uw werk en leid ons nogmaals in uw waarheid. Geprezen zij uw naam, Heere, bekrachtig ons met uw geest, want uw geest spreekt in dit woord. Bescherm ons, Heere, als we weer naar huis gaan en we bevelen onszelf bij u aan. U bent onze meester, onze leermeester. U bent voorgegaan. Het alles verdragen in geloof. En u werd opgenomen. En de hoogste plaats hebt u ontvangen in de hemel. Daarin zullen wij volgen. Dank.
dat wij mogen behoren bij die gemeente van eerstelingen. Heer, alle glorie voor u. Halleluja. Amen.
Amen.